Heeft je het ook lekker warm? Zo is in Afrika ook nog een beetje warmer. Ja, we kunnen ook ophouden met ademhalen, maar dat gaat ook niet. Maar één ding, er is elke keer verfrissing. Hè? Die apparaten werken, dus u hoeft niet bang te zijn dat u zuurstof tekort komt. Maar als het zo warm is, is het ook heerlijk om te denken aan die frisse wind van de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest ook. Ja, Heer, dank u wel voor uw wind die waait over mijn leven. Goed, 2 weken geleden was ik eigenlijk een thema begonnen. En het gaat over groeien in geloof. Hoe wordt je geloof nou sterker? En we hebben heel veel mooie liederen dat we meer willen van God en dat we meer willen van Gods glorie. En God heeft het allemaal al gegeven in Christus. Alleen de Bijbel zegt dat er ook een weg is die de toegang is en die toegang heet het geloof. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 2 dat geloof is de toegang tot de genade waarin wij staan. Dus geloof geeft toegang tot de zegeningen van God. Dus als wij zeggen, Heer, we willen meer van u, meer van uw heerlijkheid, zit dat niet in een methode die wij uitverzinnen of verandering van liedjes. Het zit in geloofsgroei. Hoe krijgen we nou meer geloof? Hoe kunnen we groeien in het geloof? 2 Korinthe 10 vers 15 zegt Paulus, we hebben goede hoop dat uw geloof blijft toenemen. Geloof kan afgebroken worden in de Bijbel. En geloof kan toenemen. Nou, daar wil ik eens dieper op inzoomen. Hoe neemt geloof nou toe? En wat is dat geloof nou? Is toch belangrijk om te weten. Want als we meer willen zien van zijn aanwezigheid, van zijn wonderen, van de openbaring van de hemel op aarde, de sleutel is geloof. Jezus zegt ook, als de Zoon des mensen terugkomt op aarde, zal hij dan het geloof vinden op aarde. En in de Bijbel zien we dat geloof is voor God het allerbelangrijkste wat hij zoekt in de mens. God heeft echt uw goede daden niet nodig, ook al zijn goede daden. Maar wat God nodig heeft om te kunnen werken is een vertrouwend hart. Ook in het Oude Testament zien we dat Israël constant vastliep omdat ze op God niet vertrouwden. God gaf hem alles, maar elke keer bleven ze klagen. Elke keer twijfelden ze in God. En God kon zijn uitermate goedheid en genade niet tonen, omdat ze maar bleven twijfelen. Dus geloof is heel belangrijk. Zonder geloof is het zelfs onmogelijk om vreugde aan God te geven. Om God welgevallig te zijn. Dus daarom is geloof zo ongelooflijk belangrijk. De Bijbel zien we in Hebreeën 11 bijvoorbeeld, zien we allemaal grote geloofsgetuigen. En dat is iets heel wonderlijks, want we zien dat al deze grote geloofsgetuigen, dat ze allemaal geloof hadden en dat ze God welgevallig waren door dat geloof. Maar zij hadden alleen maar geloof in schaduwbeelden. En dat was God al welgevallig. Hoeveel te meer als wij geloof hebben in de werkelijkheid van Christus. Als ik geloof in het schaduwbeeld van een offer, dat God daar al blij mee is. Hoeveel te meer als ik mijn geloof vestig in het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En dat is wat Paulus bedoelt in Galaten 3, dat hij zegt, toen het geloof gekomen was. De verleden keer heb ik ook gezegd, er is een groot verschil tussen geloven en het geloof wat komt met Christus. We kunnen van alles geloven. U kunt geloven dat God de schepper is van de hemel en de aarde, dat Genesis waar is, maar dat geloof redt u niet. Dat is een geloof wat u zal brengen. Het zal zegen brengen aan uw leven. Als u gelooft dat God bestaat, want u heeft tenminste wat. Maar alleen geloof in Christus redt. En dat is wat Paulus bedoelt met toen het geloof was gekomen. Met de komst van Christus kwam wat Paulus bedoelt het geloof. Want dat geloof heeft pas werkelijk fundament. Geloof in oud-testamentische schaduwbeelden is alleen maar een tijdelijk geloof. Is alleen maar een geloof wat voorbij zou gaan. Maar geloof in Christus is een eeuwig geloof. De Bijbel zegt dat u geschieden naar uw geloof. En heel veel christenen denken, dan moet ik geloven, ik moet geloven, ik moet sterker worden geloven. En dan gaan ze geloof in hun geloof kweken en dan kom je nooit uit. Geloof is alleen maar zo sterk als de waarheid waarin het gefundeerd is. Ik bedoel, het geloof in het oude verbond was niet sterk omdat het schaduwbeelden waren. Maar ons geloof is sterk omdat het geworteld is in Christus. De Bijbel zegt, toen het geloof was gekomen. Jezus zegt niet, ik hoop dat mensen geloven, maar zal ik het geloof vinden? En het geloof in de Bijbel, in de denkwereld van Paulus, is dat volkomen vertrouwen op de persoon van Christus, op wat hij heeft volbracht en wat hij kan doen door ons. Dat geloof is geworteld in Christus en dat maakt het zo sterk. Je moet niet proberen uw eigen geloof te sterken, maar je moet heel veel naar Jezus kijken en dat sterkt uw geloof. De kracht van uw geloof is de waarheid waarin het gefundeerd is. En als het geloof gefundeerd is in de genade van God, wauw, dat is krachtig geloof. Ik heb het een paar keer al gezegd in de gemeente, ik haal dat vaak aan. De twee mensen waarvan Jezus zei dat ze groot geloof hadden, waren twee ongelovigen. De Romeinse hoofdmannen en een Canaanitische vrouw. Waarom? Ze waren helemaal niet bezig met hun geloof. Heb ik recht? Heb ik een verbond? Heb ik recht op dingen? Nee, wat maakte hun groot zo geloof? Ze keken alleen naar Jezus. Ze verwachten alleen maar alles van hem. En niet van hun eigen werken, want die hadden ze niet. Ze hadden geen verbond, ze hadden geen recht, ze hadden helemaal niets dan alleen maar Jezus. En hoe meer wanhopiger u wordt van alle andere dingen en hoe meer u alleen maar ziet, het is echt alleen in Christus, dat maakt uw geloof sterk. Dat maakt uw geloof sterk. Dus God wil dat ons geloof gaat toenemen. En het geloof in de Bijbel heeft dus absoluut te maken met de persoon van Christus. Met de genade die in hem wordt geopenbaard. En het leren gewoon ontvangen wat er is in Christus. Eén ding wat heel belangrijk is, en dat is best heel moeilijk, vooral als je in een storm zit, en wij zitten ook best in een storm. En wat heel moeilijk is, dat als het stormt, dan ga je merken dat heel veel van je geloof vaak subjectief was. En subjectief bedoel ik mee gefundeerd in je denken. Oh, het gaat allemaal goed met me, dus ik heb geloof. Je voelt je lekker. Je gevoelens gaan mee, je ervaring gaat mee. Dan is het makkelijk om geloof te hebben. Maar als al je gevoelens wegvallen en je kan niks meer beredeneren, alles gaat wild en het stormt op zee, dan merk je ineens dat je geloof toch heel erg subjectief was. Het is op een waarheid in jou. Maar de diepste essentie van geloof in de Bijbel is dat het objectief is. Het is gevestigd in een waarheid buiten u. Al gelooft hier niemand dat Jezus is opgestaan uit de dood, dan is hij nog opgestaan uit de dood. Begrijpt u? Dus geloof heeft niks te maken dat door geloof, als ik maar meer geloof, gaat God meer werken wel. Nee, God is er. En dat is wat we als christenen goed moeten begrijpen. Gisteren hoorde ik Bill Johnson van de Battle Church zeggen. Hij zegt, heel veel gebeden die leuk lijken, kan God geen eens verhoren. We zeggen bijvoorbeeld, oh Heer, ik heb het zo moeilijk, wilt u me nabij zijn? Klinkt leuk. En kinderen van God bidden dat, hè? Maar God kan dat geen eens verhoren. Want God zegt gewoon, joh, ik zal je nooit begeven, nooit verlaten. Kijk, zo simpel is het. Geloof kan alleen maar krachtig zijn als het gevestigd is in een belofte van God, een objectieve waarheid. Maar zolang u denkt, ja, ik voel het niet meer, ik zie het helemaal niet meer zitten, dus God zal er wel niet meer zijn. Oh God, wees toch bij me. Dan word je, hoe langer hoe meer komt, de verwarring in je leven. Maar geloof is niet gericht op wat ik voel of niet voel. En dat is wat we echt moeten leren. Maar geloof is gefundeerd in die eeuwige waarheid in God. Ik zal je nooit, never, 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 never verlaten. Ik zal je nooit loslaten, nooit begeven. En dan, als je dat bidt, dan zegt God gewoon, joh, lieve schat, ik ben er gewoon. Immanuel is zijn naam. God is met ons, hij is voor ons, hij is niet tegen ons. En dat is waar geloof zich in hecht. Dus ik denk dat dat de eerste les is die we altijd moeten leren. Geloof is niet subjectief, noem je dat. Geloof is objectief, het is een eeuwige waarheid. Al zou heel de wereld niet geloven dat de zwaartekracht er niet waar is. Al zou heel de wereld stemmen tegen de zwaartekracht. Je kan stemmen wat je wil, het zal niet lukken. Heel de wereld kan stemmen tegen God door allerlei dwaalgeesten en evolutie, maar het zal niet lukken. Want achter ons geloof is een eeuwige waarheid. Is een eeuwig woord van God, zevenvoudig gelouterd. Een God die niet alleen beloofd heeft, een God die gezworen heeft bij zichzelf dat hij het zal doen. God zou zichzelf moeten vernietigen om zijn beloftes niet waar te maken. Zo erg is dat met zweren. Hij heeft bij zichzelf gezworen. En dat is wat we moeten begrijpen, dat als we willen dat geloof groeit, dan moet je niet naar binnen kijken, naar subjectieve waarheid en naar je koppetje en je denken en ik voel wel en ik voel niet en ook niet ervaring. Ook al is ervaring heel fijn en wil God ervaring geven. Maar geloof is altijd bezig met iets wat objectief is, zoals die wachters op de toren van Jeruzalem, op de muren. Ze verwachten de morgen, maar ze wisten het kwam. Want het is namelijk een wet, een eeuwige wet, dat de zon elke morgen opkomt. Daar is geen twijfel in. Het is eeuwige waarheid. En daar zie je dat Paulus op een gegeven moment ook spreekt van de wet van geloof. Er is een wet van geloof. En die wet zal altijd in vervulling gaan als je dat richt op waarheid buiten jezelf. Op waarheid in Christus. Op wat waar is in hem, wat hij volbracht heeft, wat God belooft en je daar rust in vindt. En daarom is het hart van geloof, als we spreken over geloof, wat is nou de essentie van geloof, het hart van geloof, dat is een afhankelijke houding naar God toe. En wij willen heel graag vaak onafhankelijk zijn. We hebben methodes, 7 stappen tot genezing. En als ik dat doe, lekker onafhankelijk, dan gaat God het wel doen. Toch? Weet u dat wij als christenen goddeloos kunnen zijn? Kent toch niet, we zijn toch christen, we geloven toch in God? Ja, u kunt goddeloos zijn in uw onafhankelijkheid. Ik bid God en God doet het niet zoals ik wil. En dan worden we boos op God. Maar het is een onafhankelijk iets. Maar het hart van geloof is in wezen je afhankelijk opstellen op de Heer en zijn genade. Het diepste zin van het nieuwtestamentische geloof is totaal afhankelijk zijn van Christus en zijn volbrachte werk. En afhankelijk zijn van de Heilige Geest. Want geloof is de toegang tot de genade waar we in staan. En geloof geeft die toegang tot de genade. Geloof, kan je ook zeggen, het eigent zich toe wat God al gegeven heeft in genade. Geloof zegt, het is er. Niet van, het moet nog komen. Maar geloof zegt, het is gegeven en daar ga ik in staan. Ik ben een geliefd kind van God. Dank u wel dat u me gewassen heeft in uw bloed. U heeft mij gemaakt tot een koning en priester. En dus geloof eigent zich toe wat 2000 jaar geleden volbracht is. Maar heel vaak denken we van, oh, moet ik meer geloven, en God moet het nog doen. Maar God heeft het gedaan. Bill Johnson zei gisteren ook zoiets moois, ik hoorde toevallig een preek. Hij zei van, dan bidden we Heer, scheur de hemel. Maar de hemel is gescheurd. Het voorhangsel is gescheurd. De Bijbel zegt dat u vrije toegang heeft tot God. Ja, maar ik voel het niet zo, maar ik denk niet zo. En ik heb dit niet goed en dat is niet goed in mijn leven. Maar je hebt toegang tot de Vader door het bloed van Jezus. En dat is wel zo. U moet volkomen afhankelijk zijn. U kunt niks brengen. U kunt alleen maar vertrouwen. U kunt alleen maar rusten in wat volbracht is voor u. Zeg ook wel eens, geloof is het positieve antwoord wat ik geef op alles waar God al in voorzien heeft in Christus. Het is geloof is het positieve antwoord wat ik geef. En hoe doe je dat? Door heel vaak te zeggen, dank u Jezus. Dank u Jezus, u bent bij mij. Dank u wel voor die belofte in uw woord. Dat u het zal doen in mijn leven. Ik wil u vertrouwen. Ik wil ruimte geven aan uw Heilige Geest om het uit te werken. En dan komt u niet aanwaaien. Daarom kan je groeien in je geloof. En God wil dat we groeien in het geloof. En dat zijn dingen die je moet leren. En die moet je juist leren als het stormt. Juist leren als het moeilijk is. Juist leren als je koppetje er niet meer bij kan, je gevoelens er niet meer bij komen, alle omstandigheden tegen zijn. Om dan te zeggen, Jezus, u bent er nog steeds in. U bent opgestaan uit de dood. Ik ben in Christus en u bent in mij. Dank u wel dat u in mij woont. Dus het verwacht alles van de Heer en niks van zichzelf. Werkelijk nieuwtestamentisch geloof is niet bezig met je goede werken. Je bent constant bezig met zijn werk en wat hij volbracht heeft. Het is volkomen gefocust op Christus, op Jezus alleen. Hebreeën 12 vers 2 zegt dat ook zo mooi. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Hebreeën 12 vers 2. Of daar staat de vertaling, ziende alleen op Jezus. Dat is bedrijvende vorm. Het betekent constant blijven kijken naar Jezus. Constant blijven kijken naar Jezus. En dan staat er in onze vertaling, hij is de leidsman en voleinde van het geloof. Er staat oorspronkelijk de author, de auteur van het geloof. Hij is degene die geloof wekt. Als je wil groeien in je geloof, blijf kijken wat hij is. Zijn persoonlijkheid, zijn liefde, zijn trouw, de prijs die hij betaald heeft, wat hij volbracht heeft voor u. Hoe meer je daarnaar kijkt, dan zal je zien dat hij is de auteur van je geloof. Dan denk je, wauw, wat is hij goed. Als hij zoveel betaald heeft voor mij, zal hij me ook helpen. Dan mag ik weten dat zijn beloftes ja en amen zijn. Dus geloof heeft een richting. En geloof is nooit naar binnen gericht. Want nogmaals, geloof is niet subjectief. Nou bedoel ik daar niet mee dat je er een rommeltje van kan maken in je leven. Je mag best eens bidden, Heer, doorgrond mijn hart. Zijn de dingen waar gewoon hardnekkige koppigheid is. Of onafhankelijkheid of trots in mijn leven. Dan mag je het doen. Maar dat wekt niet geloof. Het moment dat je dingen ontdekt in je leven, je merkt trots in je hart. Hoe kom je er vanaf? Niet door je trots weg te poetsen. Door te zeggen, Heer, wat ben ik trots, maar waar bent u nederig. Dank u wel dat u nog steeds mijn voeten wast, ik als trotse Petrus. Ja, moet, kan ik niet hoor, wil ik niet dat u dat doet hoor. U mij de voeten wassen, dat ken je hoor. Ken je hoor, u mij de voeten wassen. En Jezus zei tegen Petrus, als ik jou de voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Jezus zegt niet, Petrus, ben je toch een koppige, trotse figuur. Jezus heeft geen verwijt, maar hij knielt gewoon neer. Want hij wil Petrus afbrengen van zijn trots, van zijn onafhankelijkheid, begrijpt u? En dus de Heer zal wel eens dingen je naar boven brengen. En juist als je in beproevingen bent, in de moeilijkheden bent, dan komt juist allerlei dingen naar boven toe, dat je denkt van ja, dat geloof was helemaal niet zo sterk in mij. En dan wil God je juist leren, waar is nou jouw geloof op gefundeerd? Is het subjectief of is het objectief? Is het echt gefundeerd in Gods beloftes, in de eeuwige Zoon van God? In een perfect, volmaakt offer. Door één offer heeft God jou geheiligd en afgezonderd voor hem. Door één offer verklaart hij dat jouw zonden zijn vergeven. En het is eenvoudig kinderlijk geloof wat de toegang is. Dus dat geloof is in de Bijbel ook, wat in de Amplified Version zo mooi vertaald is, hij je toevertrouwen aan, to rely on, steunen op. Dat geloof is niet zomaar mijn ouders geloven en daarvan geloof ik maar. Heel veel mensen denken, omdat ze naar de kerk gaan, zeggen ze, ja, ik ben gelovig, want ik ga naar de kerk. Maar dat zegt helemaal niks. Geloof heeft in het Nieuwe Testament heel erg de betekenis van to rely on, steunen op iets buiten jou, steunen op de rots, op Christus. Op zijn liefde, zijn trouw voor jou. De prijs die hij betaald heeft. En dat hij je wil helpen. En dat hij je wil verlossen. En dat hij altijd goed is als je tot hem komt. En dat hij voor jouw zonde is gestorven. En dat er een eeuwige erfenis voor jou is. Dus het is een volkomen vertrouwen en een overgave aan Christus. Het is bovenal in de Bijbel zie je ook wat Abraham zo mooi deed, steunen op de belofte van God. God geeft een belofte en ook al zie je het tegenovergestelde, geloof zegt, de waarheid voor mij is niet wat ik meemaak. De waarheid voor mij is wat God heeft gezegd. En dat is geloof wat uiteindelijk overwint. Als je in het leven van Paulus kijkt, al die beproevingen, dat hij gegeeseld is, in de gevangenis heeft gezeten, nachten zonder slaap, schipbreuk geleden, uit is gespuugd, verketterd is. Dat zelfs aan het eind van zijn leven, terwijl hij zijn leven had gegeven voor de gelovigen in Azië. Hij had het evangelie daar gepredikt, heel Azië had het woord van God gehoord. Er waren honderden mensen genezen door zijn bediening. En dat hij aan het eind van zijn leven zegt, alle in Azië hebben mij verlaten, iedereen had hem uitgekotst. Wat een enorme pijnlijke beproeving. En als je dan een subjectief geloof hebt, kijk naar de omstandigheden, denk je, nou bekijk het nou. Is dat geloof is? Maar Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Want het geloof voor hem was niet gefundeerd in wat hij meemaakte. In zijn ervaringen. In de beproevingen die hij meemaakte. Zijn geloof was gefundeerd in Immanuel, die altijd bij hem was. Dat als hij in de gevangenis zat toen in Korinthe, was de Heer daar in de gevangenis met hem. En daarvoor zie je dat hij overwon. Omdat zijn geloof niet gefundeerd was op ervaring en wat hij meemaakte en zijn gedachtenleven. Zijn geloof was gefundeerd in de persoon van Christus. En dat is het enige geloof wat je de overwinning zal geven in beproevingen. En dat is echt wat je moet leren. Daarom zien we ook als Paulus en Barnabas in de gevangenis zitten. Wat doen ze dan? Terwijl hun rug helemaal open ligt en ze zijn gegeeseld. Tot het bot liggen ze open. Dan kan je gaan klagen en je kan gaan mopperen. En je kan zeggen, Heere God, u heeft toch gezegd dat u mij zal beschermen. Mijn in- en mijn uitgang. En waarom zit ik nou in de gevangenis? Dan ga je zo naar beneden. Want je geloof wordt gericht op omstandigheden. De duivel gebruikt het om leugens te zaaien in je hart. Maar wat gingen ze doen? Ze richtten hun oog op Jezus en gingen God prijzen. En dan zie je dat de hemel naar beneden komt. Omdat ze leren wat het geloof is. Dus het is bouwen op Gods woord. Het is een zekerheid dat God zijn belofte zal vervullen. En Romeinen 4 vers 21. Abraham heeft geloofd hoop tegen hoop. In de volle zekerheid dat wat God beloofd had, dat hij dat ook kon volbrengen. Dus geloof is niet alleen dat Gods woord waar is, maar geloof is ook dat God bij macht is te volbrengen wat hij beloofd heeft. Dus geloof is niet alleen maar zeggen, amen, leuk, die Bijbel, die lees ik één keer in de week. Maar geloof is dus van, yes, dat belooft u aan mij. Oh, mooie belofte, u gaat het doen in mijn leven. Dus geloof eigent zich toe, geloof die gelooft dat God het kan doen. Hij is bemachtigd oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen naar de kracht die in ons werkt. En nogmaals, zoek nooit geloof in je. Mensen zijn zo krampachtig, ik moet meer geloof hebben. Je kan beter helemaal niet bezig zijn met je geloof en in een zwak geloof je helemaal werpen in de armen van Jezus. Want hij wekt geloof, hij blaast geloof in jou. Daar zie je dat Paulus ook een aantal keren iets leuks zegt in de Bijbel. Wat eigenlijk in de NBG niet goed vertaald is, maar wel in de Statenvertaling. Een aantal keren zegt hij dat hij leeft niet bij zijn geloof, maar het geloof van Christus. Toen Jezus Lazarus uit de doden opwekte, had Lazarus geloof. Kan iemand die 3 dagen dood is geloof hebben en al stinkt? Het ging helemaal niet om het geloof van Lazarus. Het is het geloof van Christus wat hem levend maakte. Daarom zegt Paulus, ik leef bij het geloof van Christus. Dus zelfs dat geloof wat Paulus heeft, dat trekt hij uit hem. Yes, Jezus heeft geloof in zijn Vader. Jezus heeft geloof in zijn eigen werk. Jezus heeft geloof in het werk van de Heilige Geest in u en mij. Daarom zegt Paulus, ik ben verzekerd dat wat God begonnen is te doen, dat hij het goede werk wat hij begonnen is te doen, dat hij het af zal maken tot de dag van Jezus Christus. Wat was die zekerheid? Dat God het zou doen. Dat was zijn zekerheid. Dus zijn zekerheid is niet in zichzelf. Zijn zekerheid is in de trouw en het geloof van Jezus Christus zelf. Paulus wil dat we, die zegt op een gegeven moment in Romeinen 3 vers 27, zegt hij dat ook geloof een wet is. Het is een wet van geloof. En een wet werkt altijd. Paulus zegt ook in de Romeinenbrief, of in de Galatenbrief, zegt hij, geloof door liefde werkende. In het Frans staat er zo mooi, geloof wat efficiënt is, wat doeltreffend is. God wil dat jouw geloof doeltreffend is. Dat het dus werkzaam wordt in jouw leven. Nou, om dat te leren zijn deze principes heel erg belangrijk. En misschien is het allemaal een beetje veel, zeg je, ja, het is allemaal heel veel van zulke soort gedachtes. Luister zo'n preek eens een aantal keren. Want het punt is gewoon dat het alleen maar werkt als u er in het dagelijkse leven leert mee om te gaan. Dan werkt het alleen. Juist als je maandag een baaldag hebt. Dat zijn de momenten waarin uw geloof afgebroken kan worden of uw geloof kan groeien. Dat je leert dat je geloof gevestigd wordt in iets wat buiten jou is, in Christus en in zijn eeuwige woord. Nou, hoe kan je verder meer geloof krijgen? Paulus zegt in Romeinen 10 vers 8, dat is een bekend woord. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Met de hart geloof je, met de mond beleid je. Maar hoe komt geloof tot ons? Door het woord van geloof. Blijkbaar is in het woord van God is er geloof aanwezig. Het moment dat ook Jezus zich openbaart, de aanwezigheid van God, daar is, zie je dat mensen geloof ontvangen. Daar zien we vaak zoveel mensen tot geloof komen. Mensen die soms de gemeente binnenkomen en zeggen, ik geloof niet. Waar komt dat geloof vandaan? Dat komt niet uit hunzelf. Dat komt omdat ze het woord van God horen. En dat geloof brengt, dat woord brengt geloof. Romeinen 10 vers 17 zegt dat ook, zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Dat woordje horen staat niet dat je zo eens één keer luistert naar een preek. Er staat bedrijvende vorm. Soms is geloof, om je laten groeien in geloof, moet je horen en horen. Luister naar geloofsopbouwende preken. Luister naar het woord van God. En hoe meer je hoort en hoort, zal je merken, je geloof wordt sterker. Maar pas ook voor wat je hoort. De Bijbel zegt dat geloof niet komt zomaar door het woord van God. Want er zijn mensen die heel erg de wetten en veroordeling prediken. Maar er zijn ook woorden die jouw geloof af kunnen breken. De Bijbel zegt dat de wet een bediening van veroordeling en de dood is. Dus als mensen een verkeerd woord brengen, dan zie je dat juist hun geloof wordt afgebroken. En je ziet het helaas vaak in gemeenschappen waar veel de wet wordt gepredikt. De mensen worden zo wanhopig dat ze nooit geloof vinden voor hun heil. En ze wachten tot ze dood zijn en denken ze, misschien neemt de Heer me aan. En waardoor komt dat? Er wordt wel een woord van God gepredikt, maar niet het woord van Christus. De Bijbel zegt hier het woord van Christus. Het woord van wie Christus is. Zijn volbrachte werk. Het woord van dat je gerechtvaardigd bent door geloof. Dat God werkelijk jouw zonde heeft vergeven. En niet je zonde meer toerekent, maar dat je door geloof in Christus, dat je rechtvaardig voor God bent. Dat je bij God mag komen, dat God je wil zegenen. En die woorden brengen geloof. En dus het woord van Christus brengt geloof in ons hart. Paulus zegt ook tegen Timotheus, dat hij een goed dienaar van Christus Jezus moet zijn, wel onderlegd in de woorden van geloof. Daarvoor hebben we een Bijbelschool. Wat ik zo mooi zie is dat heel veel studenten leren, kan je leren om woorden van geloof uit te spreken. Niet zomaar hapsnap een Bijbeltekst, maar leren de geheimenissen in Christus uit te leggen. Woorden van geloof. En dan zie ik een nieuwe generatie opstaan die woorden van geloof spreekt. Waardoor mensen worden bemoedigd en versterkt. Je kan je nog steeds inschrijven op de Bijbelschool als je wil. Maar gelijk even reclame maken. Maar het is gewoon geweldig om een jaar of twee jaar te zeggen, jongens, ik wil dat leren. Ik wil onderlegd worden in de woorden van geloof. Ik wil een boodschapper zijn van genade. Ik wil woorden van Christus brengen. Ik wil de beloftes van God brengen. Want als mensen weer horen, wanhopige mensen horen, dat er hoop is in Christus. Mensen die een puinhoop van hebben gemaakt, dat Christus met puinhopen zijn kerk bouwt. Als je hoort dat je je zo veroordeeld voelt en dat je weet dat als je bij Christus komt, dat er in zijn ogen nooit veroordeling is. Omdat hij voor jouw zonde is gestorven. En al is er nog zo'n wanhopige situatie in je leven, dat je weet dat de God is van alle hoop. En hij kan je hoop geven, want de prijs is betaald. De weg is geopend. Het voorhangsel is gescheurd. De Zoon van God is gegeven voor jou. Ja, maar is het wel voor mij? Nou, 2 Timotheus 1 zegt zo mooi. 2 Timotheus 1 staat zo'n mooie tekst van Paulus. Dat de genade van God is u gegeven voor de tijd begon. Maar nu geopenbaard in Christus. Er zijn mensen die denken, ja, dat weet ik niet. Zal het voor vandaag zijn? Is het wel voor mij? Het is gegeven aan je. En de toegang is geloof. De toegang is aanvaarden. Yes, dank u wel, Heer Jezus, dat u dat heeft gegeven voor mij. En daarom is dit geloof zo ontzettend belangrijk. Hè, omdat geloof is de toegang tot die genade. Het ontvangen van die rijkdom in Christus, dat is wat de Bijbel geloof noemt. En hoe oefen je dat geloof nou? En daar ga ik mee eindigen. Ik heb het er al even over gehad, je lippen. Je lippen. Je kan zeggen, ja, ik weet zoveel in mijn hoofd, ik weet het allemaal verstandelijk. Maar in mijn hart voel ik het niet zo, mijn hart voel ik het niet zo. En dat kan zo zijn, God wil het ook ervaring maken in je leven. Maar weet je dat de weg van je hoofd naar je hart door je mond gaat, via je mond? Dat is een Bijbelse weg. Er staan duizenden teksten in de Bijbel over het gebruik van je mond. En het gebruik van wat je spreekt. Dood kan in jouw mond zijn, leven kan in jouw mond zijn. En daarom is het woord van God is belangrijk dat je dat spreekt in jouw leven. Dat je spreekt wie Christus voor jou is. En dat je zegt, dank u wel Heer Jezus dat u echt voor mij bent. Dat u uw leven voor mij heeft gegeven. Dat u van mij houdt. Dat er geen veroordelingen nu is. Dat je spreekt wie Christus is. Dat je in gebed uit gaat spreken wat hij volbracht heeft. He, je kan je heel erg vuil voelen en bezoedeld voelen. En dan kan je zeggen, Heer reinig mij, dat is goed, hij wil je reinigen. Maar het is nog veel krachtiger om te durven zeggen, dank u wel Heer Jezus dat u van mij houdt. Dat u mij gewassen heeft van mijn zonde door uw bloed. Dank u wel dat uw bloed mij reinigt. Dank u wel dat uw geest in mij woont. Dank u wel dat ik een nieuwe schepping ben in Jezus Christus. Dank u wel dat u me in alles nooit zal begeven, nooit zal verlaten. En dat is de kracht van gebed. De kracht van gebed is, en u mag ook in gebed, mag u in wanhoop tot God roepen, dat is allemaal niet erg. Maar als u efficiënt gebed wil hebben, gebed zal zich altijd funderen in Gods woord. En gebed zal overvloeiende zijn van dankzegging. En dat is waarom het zo belangrijk is om Gods woord te leren kennen, de beloftes van God te leren kennen. Want dan kunt u voor die beloftes gaan danken. Ze gaan belijden in uw leven. Tegenover elkaar uitspreken in uw leven. En we belijden wat God doet in zijn woord. Wat God doet door de Heilige Geest in ons leven. We mogen belijden wie onze Vader in de hemel is. Dat als je je schuldig voelt en ellendig voelt, blijf daar niet meer kijken. Maar kom met al je schuld en al je zonde. Zeg, dank u wel, Vader, dat ik zomaar mag komen door het bloed van Jezus. Want ik kom nooit van mijn schuld en schaamte af en van mijn zonde af buiten u. Daarvoor zegt God niet eerst, poets je op, maak je beter, leg je zonde af. God zegt, kom nou eens zoals je bent, met al je rommel, met al je vuilnis. En durf te komen door alleen het bloed van mijn zoon. En dan vind je een troon van genade, waar God je genadig wil zijn en hulp wil geven. Want die hulp is niet hier. Die hulp is ook niet als je jezelf oppoetst. Die hulp vind je alleen maar daar. Daar mag je komen. Daar mag je komen. En dan mag je weten dat daar aan de rechterhand van God zit de Zoon van God. Met nog steeds de wonden in zijn handen. En dan zal hij je aankijken en zal hij zeggen, dankjewel dat je komt. Want de enige reden waarom je hier mag zijn, is omdat deze wonden in mijn handen zijn. Mag je zomaar komen. Moet ik me dan beter maken? Weet je, ik heb een nicht die woont in Israël. En heel lang geleden, toen ik net tot geloof was gekomen ook. Zij gebruikte heel veel LSD. Heel veel drugs gebruikte zij. Maar ze had op een gegeven moment, als ze in een trip was en een hele grote angst was, dat ze ineens een visioen zag, terwijl ze helemaal niet met God bezig was. En ineens was daar Jezus in die hallucinatie. En Jezus deed één ding en liet zijn doorboorde handen zien. En hij zei tegen mijn nicht, dat heb ik voor jou gedaan. Dat heb ik voor jou gedaan. En toen is ze radicaal tot geloof gekomen. En ik ken andere jongen die het ook heeft meegemaakt. En soms denk je misschien, ja, moet ik eerst wat afleggen? Ik moet toch eerst van die drugs af? Maar weet je dat Jezus kan komen in de diepst van jouw duisternis? Staat niet dat jij op moet klimmen naar hem. Hij is afgedaald in de diepste aardse gewesten. In de diepste duisternis waarin jij al bent. En alle nood waarin je zit. Wil Jezus bij je komen en zeggen, dit is voldoende. Mijn handen zijn op boord voor jou. Daarvoor kon Jezus zeggen tegen die misdadiger aan het kruis. Die alleen maar zei, Heer Jezus, denk aan mij. Jezus zei, vandaag zal je met mij zijn in het paradijs. Want het is alleen zijn wonder. In de openbaring is dat zo'n mooi stuk. Dat daar een hele groep mensen is die God aanbidt. Die daar voor de troon zijn en de Heer aanbidden. En weet je waarom ze daar zijn? Ze hebben hun gewaden gewassen in het bloed. En dan staat er zo mooi, daarom zijn ze voor de troon. Niets anders. Geen Nehemia, geen kerk, geen denominatie, geen leer, geen eigen wijsheid. Niet eigen oppoetsen. Maar daarom mag je komen. Zullen we bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat we ook vandaag naar uw wonder mogen kijken. Ik bid dat het voor al deze kostbare kinderen van u, dat het inspirerend zal zijn geweest, dat ze bemoedigd zullen zijn. Om af te zien naar wat ze meemaken, naar wat ze voelen, wat ze ervaren, aan wat hun theorie is of hun theologie is. Of ook naar wat voor kerk ze gaan. Maar dat ze zullen ervaren, net als die misdadiger aan het kruis, er is alleen maar één iemand die wat kan betekenen voor mij. Ik bid dat niemand van ons zal komen met enig eigen recht. Dat we allemaal dat grote geloof zullen hebben, zoals die Romeinse hoofdman en die Canaanitische vrouw. Dat we bij u zullen komen en weten, er is geen recht vanuit onszelf. Er is niets wat wij kunnen toevoegen. Maar dat ons geloof volkomen verankerd zal zijn in de persoon van Christus. In zijn grote liefde, dat hij zijn leven heeft gegeven. Dat de prijs is betaald. En wat hij wil doen in ons leven. Want dat is wat u noemt het geloof. Wat volkomen rust in Christus en zijn volbrachte werk. In zijn opstanding. Wat de Heilige Geest doet. Ik wil vragen ook dat we onze ogen gesloten houden. De Heer Jezus staat vandaag voor je. Misschien zeg je, ja, ik heb wel allerlei dingen geloofd, maar ik heb nooit tot het geloof gekomen. Ik heb nooit werkelijk persoonlijk aanvaard wat Christus voor mij heeft gedaan. Maar de Heer Jezus staat vandaag voor jou. In al je nood en al je pijn. En zegt, kijk naar mijn wonden. Dit deed ik voor jou. En het is echt voldoende. Waardoor je vergeven wordt, aanvaard wordt en voor eeuwig een kind van God mag zijn. Als je vandaag hier bent en zegt, ik wil die stap zetten. Ik wil tot Jezus komen. De Bijbel zegt, evenals alle die tot hem kwamen. Je hoeft maar één ding te doen, is gewoon tot hem komen. Wil ik vragen of je even je hand omhoog wilt doen, wil ik graag voor je bidden. Als er iemand is die zegt, ook op balkon. Ik wil gewoon vragen, kom maar naar voren toe. Want weet je, het geheim van Jezus is, hij genas niet iedereen, maar hij genas altijd iedereen die tot hem kwam. En geloof is goed dat je een stap zet. Het is niet die stap die jou redt hoor, want de redding is er al. Maar het helpt je. Maar je mag ook naar voren komen. Als je je hand omhoog hebt gedaan, kom maar naar voren toe. Kom maar. Maar God wil dat je niets brengt van jezelf. Probeer jezelf niet op te lappen. Probeer jezelf niet mooier te maken. Denk maar aan die misdadiger aan het kruis. Het enige wat hij zei is, Jezus, denk aan mij. Als je een beroep doet op Jezus, is voldoende. Ook op het balkon als je daar zit. Maar ook als je al heel lang gelovig bent. Hè? Want soms kan je zo'n twijfel hebben in je hart. Ben ik wel behouden? Omdat je wel allerlei geloofjes hebt gehad. Maar heb je werkelijk je vertrouwen gesteld op Christus? Dan mag je ook naar voren komen. Welkom. een gebed bidden met elkaar. Als je in de zaal zit en je voelt van eigenlijk moet ik hier staan. Want er is zoveel schuld en zoveel schaamte in mijn leven. Het zit zo vast in mijn leven. Ergens weet ik verstandelijk wel dingen, maar nooit is het diep in mijn hart gezakt. Dat je het helpt om op een dag te zeggen, Heere, hier ben ik. Ik laat al mijn eigen rechten, mijn eigen schuld en schaamte, laat ik. Maar ik vertrouw alleen op u. Alleen op Jezus. Dank u, Jezus. Dan mag je nog komen. Wil u gebed met mij nou bidden, ja? Zeg maar, Heer Jezus. Dank u wel dat u liefde bent.
Dank u wel dat u liefde bent.
Dat u me vandaag heeft gezocht.
Hier ben ik, Heer Jezus.
Ik weet dat ik schuldig ben.
Ik heb gezondigd.
Maar dank u wel dat u de prijs daarvoor heeft betaald.
Ik aanvaard u als mijn redder en verlosser.
Dat u voor mijn zonde bent gestorven.
En dank u wel dat u mij schoon was met uw bloed.
Dat ik vandaag een nieuwe schepping mag zijn.
Een kind van de levende God.
Vul mij met uw Heilige Geest.
Ik wil u dienen.
En dank u wel voor uw aanvaarding.
Ik ben uw kind geworden vandaag.
Amen. Dank u wel, Heer Jezus, voor deze levens. We zegen dit leven, Heer. Met alles wat geweest is, Heer. Dat u iets nieuws maakt uit de puinhopen. De duivel heeft proberen kapot te maken dat u dat allemaal nieuw maakt in zijn leven. Dat u nooit meer dezelfde zal zijn door de kracht van uw Heilige Geest. Een nieuw hart. Een nieuw hart in je binnenste. Een hart wat altijd de verkeerde kant op ging. Nu een hart wat God gaat dienen. De Heilige Geest die je leven aanraakt. Dank u wel voor dit leven, Heer, iets nieuws. Nieuwe dingen kondigt u aan. Heer, ook alle schuld, alle schaamte uit dit leven, dat hij zo ervaart, hij was mij schoon met zijn bloed. Want Jezus zegt, je bent rein om het woord wat je hebt ontvangen. Ontvang dat in Jezus' naam. Dank u wel voor dit leven, Heer, dat u vreugdeolie geeft. Alles wat bedrukt en depressief is geweest, kom met uw vreugdeolie, Heer Jezus. Kom met uw Heilige Geest. Dat dit leven zo veranderd zal zijn. Ineens zal merken, er is vrede in mijn hart. Vrede. Met God. Ook vrede met wat er gebeurd is in je leven. Dat je weet, God heeft het vergeven. God heeft het gereinigd. Een nieuw begin. In Jezus' naam. Amen. Ja. Jullie mogen even meegaan, goed? Arianne van Wingerd is in ons midden. Zij is zendelingen in Korea. En ze gaat dinsdag weer terug naar Korea. Dus ik wou even vragen of Arianne wil komen. Ik wil graag met heel de gemeente voor haar bidden. En misschien dat jullie ook wat meer voor haar kunnen bidden. Als je kort wat kan vertellen van je werk, ja, dan gaan we voor je bidden.
Oké. Nou, lieve gemeente, daar staan we dan. Ik zit al voor 31 jaar in Korea, in het zuiden, vlakbij Busan. Dus als je me ergens wil ontmoeten, moet je niet naar Seoul gaan, dan moet je naar Busan gaan. Ik werk daar voor Good Samaritan Rehabilitation Center. En er zijn nog 80 gehandicapte kinderen daar, waar ik steeds gewoon ben voor 5 dagen in de week. En een veel Engelse les geef, maar ook hen bemoedig. En daar ben ik blij mee. En dan nog 3 weeshuizen. Eentje in Masan en in Changwon en in Jinju, wat 60 kilometer verderop ligt. En daar in Jinju gaan we meestal 1 keer per maand heen. omdat het 60 kilometer rijden is, gaan we meestal zaterdagsmiddags. En we bezoeken deze kinderen en bemoedigen ze. En geven een stukje van de Bijbel mee. En het is gewoon eigenlijk een kinderdienst wat we doen. En het is geweldig dat ik op een gegeven moment jongelui ontmoet die al 30 jaar of meer zijn. En die ineens zeggen van, toen u naar het weeshuis kwam in 1982 of 83 of 84, toen was ik daar. Nu ben ik getrouwd, ik heb een paar kinderen. Heerlijk is dat. Ja, en onze gehandicapte kinderen, die gaan, als het lukt, als ze goed genoeg zijn, dan gaan ze ook naar groepshuizen toe. Maar ze kunnen ook tegenwoordig in een normaal huis wonen. Ze kunnen ook trouwen. Ze krijgen ook hulp van de Koreaanse sociale dienst, zodat ze een normaal leven kunnen leiden. Ik kom ze tegen in de kerk. Ik kom ze tegen overal. En als ze jarig zijn, dan ga ik even op bezoek bij ze. En dat vinden ze heel fijn. Wat doe ik op zondag? Zondag zit ik meestal in de Hambiedkerk. En we hebben een dienst voor buitenlanders. En daar ben ik al sinds 1997 betrokken bij. Meestal één keer per maand spreek ik. Voorheen was dat bijna elke week. Gelukkig is er nu iemand anders. En daar ben ik ook blij mee. Want spreken is echt wel zwaar. Dankjewel voor je spreken.
Oké, dankjewel.
Ja. Want met spreken is het namelijk zo. Je spreekt tegen jezelf. Wat onze broeder Dick vanmorgen zo over het geloof vertelde en zo. Dat gaat echt door zijn hele leven heen. En dat weet ik. Ja, zo is het. Want wat je spreekt, dat komt echt naar je toe. Ja? Nou, wat ik eigenlijk wilde vragen is dit. Ik zie in Nederland een grote kentering komen. En ik zie Boeddha-beeldjes overal. Geen Boeddha-beeldjes in uw huis, alstublieft. Nee. In Korea komen er echt heel veel boeddhisten tot de Heer, tot geloof.
Amen.
En die gooien al die rotzooi weg.
Ja, wij ook. Amen.
Eigenlijk ben ik niet bij Blokker en Maskramen geweest. Sorry te zeggen, maar het zit echt helemaal stampvol met die dingen. Waar ik zo'n beeldje zie, daar bekijk het en dan loop ik weg. Ik loop echt weg. En gooi rommel uit uw leven weg, zodat u groeit in Christus. Als u al die rommel in uw huis hebt, kan Jezus niet ook daar zijn. U moet uit dat komen en de vuilnis. Dat moet u allemaal in de vuilnis gooien. Ja, boeken en cd's en dvd's die allemaal niet goed zijn, weg ermee. En laat uw geloof hoger komen.
In Christus, ja?
Want u bent hier niet alleen voor uzelf, maar voor de hele wereld. U bent hier voor Zwijndrecht, Dordrecht en voor het hele gedeelte. Maar ook, u bent verantwoordelijk voor Nederland.
Amen.
U bent verantwoordelijk. En zorg dat uw vrienden en uw familie ook al die rotzooi weg doet. Ga bidden voor uw familie. Zodat ze echt tot geloof zullen komen. En dat ze zullen groeien in Christus. Nederland heeft Jezus nodig.
Amen, ja.
Amen. Absoluut. Oké. Okay.
Dankjewel. 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 Dankjewel nog voor een korte preek. Hartstikke goed.
Ja. Ja.
Vanochtend las ik in Ezechiël dat God noemt het stinkgoden. Of drekgoden in de Statenvertaling. Dat is ook zo. Het zijn wel stinkgoden. We hebben de geur van Christus. We hebben de opgestane Heer. Zullen we onze handen uitstrekken naar Arianne? Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dit kostbare kind van u. Wat zoveel lange jaren haar leven heeft uitgegoten voor Korea. En ik wil zo bidden dat u op dit moment ook haar weer zo diep verfrist. Dat ze weer opnieuw mag ontvangen dat u uw leven voor haar heeft uitgegoten. Tot in de dood. Dat u haar met Christus alle dingen schenkt. Want u kent de verlangens van haar hart. Maar uw hart is, ik heb je geluk voor ogen, een hoopvolle toekomst. Ik bid dat u haar verder leidt in Korea, ook voor de toekomst. Dat u heel duidelijk leiding geeft, duidelijkheid geeft. Dat ze zo mag ervaren dat u de Heere God bent die haar leidt en onderwijst aangaande de weg. Dat u zegt, ik geef je een raad, mijn ogen is op jou. Dat ze zo dat zo mag ervaren het welgevallen van God op haar leven. Omdat ze haar leven verborgen is met Christus in God. Dat ze veilig is in u. Ik bid dat ze naar Korea terug gaat, dat ze zo mag merken dat u met haar meewerkt, met haar meegaat. Want ook al staat ze alleen, dat ze altijd zal ervaren, nooit meer alleen. Want Emmanuel is bij mij. U bent haar man en maker. Vervul zo ook al de diepste begeerders van haar hart, Vader. En zo willen we je zegenen met de genade en de vrede van Christus. Amen. Even een dikke kus. Goed. We gaan dadelijk afsluiten en dan zingen we nog een lied. Maar ik wil voor één ding nog gebed vragen. Heel veel van jullie weten dat het afgelopen jaar Ineke, mijn vrouw, een soort paniekstoornis heeft gehad. En dat mensen ook niet precies weten waar het vandaan komt. Het is begonnen met een stuk rugpijn en het is een eigen leven gaan leiden. Dat is een hele moeilijke periode geweest, een jaar lang. De laatste paar maanden is het wat beter gegaan. Ging het echt ineens vast, kwam ze eruit alsof ze boven water kwam. Was het weer de oude Ineke die altijd de Heer prijst en danst. Maar helaas is het een paar weken geleden weer teruggekomen. En ik wil daar gewoon gebed voor vragen. Ze is echt wanhopig van, ja, moet ik dadelijk opgenomen worden? Ze paniekt over alles. Vaak dingen waar je niet je vinger op kan leggen. Is een hele moeilijke situatie. En ik wil gewoon graag als gemeente dat jullie dat weten. Dat jullie daarvoor bidden. En ook gewoon vragen of niet iedereen direct advies geeft. Want soms krijgt ze zoveel adviezen. En de ene zegt je moet links, de ander zegt je moet rechts. De ander zegt je moet magnesium, de ander zegt je moet demonen uitdrijven. De ander zegt je moet heel de dag Psalm 23 lezen. De ander zegt je moet heel de dag in tongen bidden. De ander zegt je moet niet in tongen bidden. Dus bid nou gewoon maar, geef haar aan God. Dus ik wil wel even vragen of Ineke naar voren komt. Zelfs achter gaan zitten, omdat het anders te druk is. En of jullie willen gaan staan en met ons willen bidden. Wil ik vragen, willen jullie naar voren komen? Mark en Cheryl, kom nu. Ik ga vragen of jullie voor ons willen bidden. Als ook, ja? Kom even.
Zullen we met elkaar onze handen uitstrekken? Dit is een moment, als kerk zijn we een familie, dat geloven. En als één iemand leidt, dan leiden we met elkaar. En ik wil je vragen om op dit moment je handen uit te steken. En op dit moment gaan we bidden. We gaan bidden voor genezing. Weet u dat Jezus meer kan doen dan wij kunnen bidden of beseffen? Want Jezus is bij machten oneindig. Oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken. En op dit moment, Heer Jezus, kijken we naar u. We kijken niet naar ons geloof. We kijken niet naar wat we niet kunnen of wat we wel kunnen. We kijken naar onze hoeksteen, naar onze vaste rots. En op dit moment, Heer Jezus, bidden we dat u uw hand uitstrekt en op dit moment genezing geeft. Op dit moment, Heer, bidden we dat u Ineke aanraakt. Heer, op dit moment bidden we dat u stroomt met uw genezende hand. Heer Jezus, doe wat alleen u kan doen op dit moment. Op dit moment bidden we voor doorbraak. Op dit moment bidden we voor herstel. Op dit moment, Heer, bidden we dat u een rouwkleed, Heer, wegneemt. En op dit moment uw vreugdeolie laat stromen over haar heen. Op dit moment, Heer Jezus, bidden we, Heer, dat uw hand uit de hemel, Heer, naar beneden daalt. bepaald. Heer, en zowel broeder Dick als zuster Ineke aanraakt. Op dit moment, Heer, bidden we voor wijsheid. We bidden voor openbaring. Heer, we bidden voor liefde. Heer, we bidden voor kracht. We bidden voor perspectief. Heer, we bidden voor openbaring. En we bidden voor helderheid in uw geesten. In Jezus' naam. In Jezus' naam.
Ja, we danken u, Heer Jezus. Heer, dat u een machtig God bent. Heer, dat u veel meer kan, Heer, dan wij bidden, dan wij beseffen. Heer, en daarom komen we voor uw troon en bidden we met grote vrijmoedigheid, Heer. Ja, we weten, Heer Jezus, u bent genezen, Heer. Heer, zo is uw naam, u brengt genezing, omdat u genezing bent. Heer, en daarom willen we gewoon vrijmoedig de handen opleggen. Willen we ook bidden, ja, wees gezond in Jezus' naam. Dank u wel, Heer, dat u een God van wonderen bent. Heer, dat u uw gedachten aanraakt, dat u uw harten aanraakt. Heer, en ook gewoon de gedachtenwereld van Ineke, we brengen hem voor uw troon. Heer, en ik bid zo, Heer, u bent de God van orde, dat u daar de orde in brengt. Heer, dat bidden we in Jezus' naam, want u bent de almachtige Heer. Dank u, Heer. Dank u, Heer, dat we dat zo voor uw troon mogen brengen. Heer, bid ik ook voor Dick, die daarnaast staat als man. Heer, dat hij zal staan als man, die krachtig daarin zal zijn. Heer, dank u wel dat u hem omringt. Heer, dat u hem beiden omringt. Heer, zoals ze elkaar nu vasthouden. Heer, zo houdt u hen vast in uw vaderlijke armen. Heer, en u zegt tegen hen, ik hou van jou. Omdat je mijn zoon en dochter bent. Omdat je gered bent door het kostbare bloed van Jezus. Jullie zijn kostbaar en waardevol en hoog geschat. Jullie zijn mijn kroonjuwelen. In Jezus' naam. Amen.
Dank jullie wel. Dank jullie wel. Nou, hartelijk dank voor jullie liefde en medeleven. Hè? Samen familie van God. Dus ja, die preek die is net zo goed voor mij hoor. Ik preek even hard tegen mezelf als tegen jullie. Dus dat geeft niet. Dit is Gods eeuwige waarheid waar ik met heel mijn hart in geloof. En waar ik ook geloof dat het werkt. Ook al ziet het oog niet. God is trouw. God is trouw en ik heb dat zo vaak gezien in mijn leven. Soms zit je in de nacht denk je er komt geen einde aan. Maar toch is daar de zonde en gerechtigheid. Er komt een nieuwe dag. En wil ik je echt meegeven. En ik geloof het voor mezelf en ik geloof het voor jullie. Er komt een nieuwe dag. Meer dan wachten ze op de morgen. Meer dan wachten ze op de morgen verwacht ik u, o Heer. En uw zon zal opgaan. Er is Caroline Salome is geboren. Dochter van Samuel en Annemiek Goldberg. En zusje van Abigail. Zijn ze hier? Daar. Daar. Hey, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Geweldig. Je mag bellen, komen en bewonderen. Dus bellen, komen en bewonderen. Zullen we gaan staan? Dan gaan we deze dienst afsluiten. En dan zingen we nog een lied. Geniet van de mooie dag. Oh ja, informatiepakketten. Als iemand hier voor de eerste keer is, mag u even uw hand omhoog doen. Dan krijgt u een informatiepakket en een knuffel. Van de buurman. Ja. Even iemand gelijk hem... Een stevige huk geven. Hè? Want u bent heel erg welkom. We zijn blij dat u hier bent. Als je geen knuffel hebt gehad, mag je even naar broeder Arie. Die vindt dat ook heerlijk. Toch? Ja, kijk eens aan. Ja, zo gaat dat. Wie wil er nog graag een knuffel hebben? Je mag even komen. Kom maar even. Nou, kom maar even. Maar je mag Arie een knuffeltje geven. Nee, je mag zomaar even komen. Zo gratis. Gratis knuffel. Toch? Moeten we leren als Nederlanders. Hè? In Frankrijk zijn we gewend elkaar 2 of 3 keer een zoen te geven. 2, 3 zoenen. Hè? En dan kom je nooit de kerk binnen met alleen maar hallo. Hè? Minimaal een hug. En het liefst 2, 3 zoenen. Maar we gaan dat leren hier, hè? Arie die is al helemaal in, dus gewoon lekker warm. Juist als het zo'n warme dag is. Oké, zullen we onze handen opheffen? Dank u wel, Jezus, dat we onze handen op mogen heffen naar u. Want we willen dat blijven belijden, dat onze hulp is in de naam van de Heer. U heeft de hemel en de aarde gemaakt. Maar ook alles wat gebeurd is, alles wat kapot is gegaan. U bent niet onbewogen geweest. U heeft de wereld zo lief gehad, dat u het kostbaarste van de hemel gegeven heeft, uw enige geboren zoon. Dat de ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En ik bid, Heer, dat als we hier van hier zullen gaan, dat we zullen gaan met de boodschap der tijden. Met het evangelie, de blijde boodschap. Dat God de puin open kan gebruiken om iets moois te maken. Dat geen persoon wanhopig is voor God. Dat u de God bent van alle hoop. Dat u de zonde van de hele wereld heeft gedragen. Dat we boodschappers zullen zijn van die genade. Dat de vergeving van zonde is voor een ieder die gelooft in Christus. Vul ons opnieuw met die liefde, met de kracht van de Heilige Geest. Ik bid dat we van hier zullen gaan, dat we vol zullen zijn van uw blijdschap en vreugde. En morgen als de week weer begint, dat we elke keer zullen leren, als het moeilijk is, dank u Jezus, u bent bij mij. U zal me vasthouden. Ook al kan ik u niet altijd vasthouden, u houdt mij vast. Maar ik niet altijd trouw, u bent trouw. U bent altijd liefde. U bent altijd voor mij. Wie zal tegen mij zijn? Zegen alle die door moeilijkheden heen gaan, die in strijd zijn, die ziek zijn. En willen over hen profiteren dat de zon der gerechtigheid op zal gaan. Willen zijn als die wachters op de muur, die weten de zon zal komen. De nieuwe dag zal daar zijn. Want u zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dank u wel dat die nieuwe dag er ook zal zijn voor Israël. Omdat u daar terugkomt op de Olijfberg. Dat die nieuwe dag er zal zijn voor alle uw kinderen die door lijden en moeilijkheden heen gaan. Dat ze ineens merken, er is een nieuwe dag. Want hij is erin. Hij maakt alle dingen nieuw. Zo willen we u de eer en de glorie geven. Ontvang zo de genade van de Heer Jezus Christus. Die diepe liefde van God de Vader. En een hele reële gemeenschap met de Heilige Geest. Want hij die gezegd heeft, ik zal u nooit begeven. Ik zal u nooit verlaten. Hij is trouw. Hij zal het werk voleindigen wat hij begonnen is te doen in u. En we prijzen u daarvoor. Amen.